anybody.
Als kind verslond ik strips en droomde ik van scènes uit Postbus X en Kulder Zipke. En met mij een heleboel andere Vlaamse kinderen. Kinderen die nu frisse twintigers, dertigers en veertigers zijn geworden. Ja, die programma's en boeken die deden ons wegdromen, maar hoe hebben de makers dat zelf eigenlijk beleefd? Mijn naam is Harald Scheerlink en dit is Akker Jean. Met dit keer als centrale gast Paul Ricoeur. Hij werd onsterfelijk als Polycarpus Tak in De Opkopers, Merlina en Postbus X.
Bob Davids had me daarvoor voor verwittigd. Hoor. Hij zegt, pas op, als het populair wordt, dan ga je daar nog heel lang de stempel van dragen. In het begin, toen ze begonnen met Studio 100, dan ben ik wel met Hans Bourlois gaan praten. Want hij zei, zou jij niet bij ons komen, jongens? Maar ik had daar niet verder geen zin in. Wel waren geen akkoord om een sommetje, zal ik maar zeggen, wat zoveel was dat allemaal niet, te geven. Mm-hmm. Maar op voorwaarde natuurlijk dat ze aanwezig waren in een aflevering plus in de zendering.
Paul Ricoeur, goedemiddag.
Goedemiddag.
Is het Paul of Pol? Wat zeg ik het best eigenlijk?
Ja, dus wat even, mijn officiële naam is Paul, maar de meesten spreken me aan als Pol.
En is dat dan omdat jij in elke reeks die ik ken Pol heette? Of gewoon
maar ik denk dat het daardoor komt. Ja. 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 Alhoewel men vroeger, toen ik nog op theater was, zijn we ook al Pol.
Ja? Ja. Ah, oké, voilà. Dus het Paul wordt snel Pol.
Ja, tuurlijk. Het verschil is er niet, hè.
Nee, dat is waar. Ik vraag me dat dan af, want ik zeg ja, in zowat alle reeksen die ik me kan herinneren, heette jij ook Pol als personage. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Heb je dat zelf ooit gevraagd?
Nee, ik heb het in feite niet zelf gevraagd, maar het is in feite begonnen toen ik op televisie begon met Driemaal in Scheepsrecht. Dat was ongeveer de eerste grote opdracht die ik kreeg in het spelprogramma. En ik moest daar een soort van matroos in spelen. En Bob Davissen, die onze grote baas was, die zei, neem je eigen naam, neem Pol. Oh, Pol de matroos, dat klinkt dan nog goed. Ja, Pol de matroos. En die Pol is dan verder gegaan naar andere situaties om avonturen te beleven.
Dat is heel erg aan jou blijven kleven. En je zegt het inderdaad, Bob Davissen, onkel Bob, dat was jouw baas eigenlijk op een bepaald moment.
Ja, dat was fijne keren.
Heeft hij jou naar de televisie gehaald dan?
Nee, dat is een beetje toevallig gebeurd hoor. Ik speelde toneel, ik was afgestudeerd conservatorium in Brussel, voor toneel en zo. En we moesten een beetje werk zoeken uiteraard. Hè. En ik begon bij Toneel Vandaag. Dat was een gezelschap dat toen geleid werd door Rudy van Vlaanderen. Zaliger zal ik maar zeggen, de mens is er al lang niet meer. Ik speelde daar ook onder andere in een jeugdstuk. Een stuk dat een realisator van televisie had geschreven, Jeff Keulemans. Dorp zonder dieren. En misschien omdat hij realisator op televisie was, kon hij dat zo een beetje in de bol werken, dat dat ook werd gecapteerd, dus opgenomen voor televisie. En de opname gebeurde in de Beurschouwburg, ik herinner me nog zeer goed. En daar leerde ik de mensen kennen van televisie. En uiteraard, Bob was de producer van de afdeling jeugd toen. En zo leerden we elkaar kennen. En toen vroeg ik mij, zou je niet af en toe eens willen meespelen in allerlei stukjes die we zouden opnemen, toneelstukjes en zo voor televisie? Ik zeg, ja, graag natuurlijk. En zo is dat begonnen in feite.
Ja, oké. En eigenlijk, jij hebt bijna altijd, je hebt dus kapitein Snorrebaard gespeeld. Ja. Maar daarna was het eigenlijk altijd Polycarpus Tak.
Ja. Omdat het dezelfde figuur was die werd doorgetrokken.
Ja.
Dus dat was het in feite, ze hadden mij dus gekozen als rode draad, zal ik maar zeggen, door verschillende feuilletons.
Maar
dat was wel leuk.
Ja, maar het zal wel. Ja, maar dat was niet de bedoeling vooraf, denk ik dan.
Vooraf helemaal niet. Want, dus die figuur van Pol de Matroos, dat was in feite de start. Dat heeft 2 jaar gelopen, dat spelprogramma. En toen zei hij misschien dat we iets kunnen maken rond die figuur. En dat werd dan De Opkopers. Ik moest dan Pol spelen bij De Opkopers. Zo in een antiek winkel, dat was, speelde zich volledig af in 1 decor, studio en zo. Dus, maar de bedoeling was van ongeveer een 20-tal afleveringen te maken, dan zouden we wel heel blij geweest zijn. En we zijn geëindigd op 100.
Goeie.
Dus dat was heel fijn,
omdat
het succes en zo. En zo is het dan verder gegroeid uiteraard.
Schitterend, oké. Ik vraag me af, een andere rode draad die doorheen de reeksen liep, ik heb het dan vooral over zo Merlina, Postbus X en zelfs Interflix daarna, dat was allemaal in Ravenburg.
Ja.
Wie heeft dat ooit bedacht?
Wel, ik geloof dat ik zelf die naam we waren op zoek naar een fictief dorpje uiteraard, wat zich afspeelde. En Ravenburg, ik geloof dat het voorstel van mij kwam, en dat is, vroeger bestond er nogal spelletjes die uitgegeven werden, geloof ik, door, als ik me goed herinner, door een Ravenburg.
Ravensburger, ja, tuurlijk, de spelletjes, het betoverde doolhof en dat soort.
Ja, inderdaad, ja. En ik zei, oh, laat het wel nemen. En zo is dat gebeurd.
Maar allee,
dat was,
schitterend, oké.
Zo is het gebeurd, ja.
Hey, want je had zo de Ravenburgse postenkrant.
Ja, inderdaad, ja. Het moest een fictief dorp zijn,
uiteraard. Zo'n beetje zoals Zonnedorp bij Jommeke was Ravenburg voor jullie, toch?
Ja. Maar het is dus via die spellen, dat herinner ik me nog. Dat kwam van mij in feite.
Oh, wauw, oké.
Dus ik denk wel dat het ergens moet bestaan ook, in Duitsland misschien, dat er daar een soort van Ravenburg bestaat. Niet erop zoeken.
Nee, maar je bent er nooit geweest?
Nee.
Hey, misschien is dat wel tof, om zo'n soort van...
In het fictief dorp wel, hè?
Ja.
Wekelijks geweest zelfs.
Ja, wekelijks.
Ja.
Schitterend. Ja. En... je hebt in verschillende jeugdreeksen heel veel gespeeld eigenlijk. En ik weet, dat is misschien een beetje kiezen tussen jouw eigen kinderen, maar als je zo echt zou moeten kiezen, in welke vond je het nu het leukste? Welk personage vond je? Want je bent van alles geweest, detectieve, je bent journalist geweest, daarvoor inderdaad matroos en zo, maar...
Het is moeilijk. Het is een zeer moeilijke vraag. Ja. Ik heb ze allemaal heel graag gedaan. Het meest populaire was Merlina. Het meest populaire. Maar Postbezix was al beter gemaakt, was al fijner en zo, dat was al... ik weet het niet. Ik heb ze allemaal...
Ja, natuurlijk. Ik snap het. Het is een beetje een lastige vraag, natuurlijk.
Ja, maar ik kan er ook geen antwoord op geven.
Maar je wordt het meest aangesproken op Merlina, denk ik dan.
Merlina en Postbezix.
Ah, toch ook, ja.
Ja.
Okay.
Dat is... ik kan zo een beetje schatten dan, van welke leeftijd de mensen zijn. Ja. Zo altijd de 40 is, dan zeg ik, dat is Merlina.
Ja.
Jongeren, dat is dan Postbezix.
Ja, bij mij is het Postbezix, dat is wel zo. Eind de 20.
Ja. Kijk. Ja. Dat is, ja. En Interflix, pas op, toen was er al concurrentie van VTM. Hmm. En dat was dan toch al wat minder van populariteit. Het heeft ook niet zo lang gelopen, maar in de 70 geloof ik gedraaid, terwijl de anderen toch geëindigd zijn op een 100-tal.
Ja, inderdaad. Ja, Interflix was zo'n beetje, was eigenlijk de laatste keer dat je Polycarpus Tak speelde,
hè? Ja.
Oké.
Okay. Ja, maar toen is ook de grote, de dienst jeugd werd afgeschaft op de VRT en zo. Het was totaal anders vanaf dat ogenblik. Hè. Dan is meneer De Graven gekomen en die wou niet bedrijven.
Ja, onkel Bob was ook al weg, of was hij er nog
toen? Bob, die was weg, ja.
Die was weg toen,
Ja, die was toen al weg. Die is weggegaan tijdens Popmuziek, geloof ik zelfs. Ja.
Ja.
Maar zijn opvolger, Lambert van de Zijpen, mm-hmm, intussen ook al verdwenen van deze aardbol, die heeft het zeer goed gedaan.
Oké. Okay. Ja, want ik vraag me dat dan af. Je wordt er wel vaak op aangesproken, maar besef je dat ergens? Wat voor een impact die programma's en dus jij ook hebt gehad op jeugd?
Ik besef dat nu, omdat ik dus, ik mag zeggen, dagelijks nog wordt aangesproken.
Is dat zo? Ja.
Ja, dat is waar, ja. En dan zeg ik, we hebben toch ergens een soort van iets nagelaten, hè, in het collectief geheugen van Vlaanderen. En ik vind dat wel leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat wel leuk, ja. Het heeft ook zijn nadelen gehad natuurlijk, omdat je dus echt, daarop werden alle accenten gelegd. En het is dan ook moeilijker om nog in andere zaken terecht te komen. Om te zeggen, maar jij bent Pol en zo, dat is moeilijk om nog een andere rol te spelen. Dat hoort erbij. Bob Davids had mij daarvoor voor verwittigd. Hoor. Hij zegt, pas op, als het populair wordt, dan ga je daar nog heel lang de stempel van dragen.
Dan ben je eeuwig Polycarpus Tak.
Ja, inderdaad. Ja.
Heeft jij dat ooit tegen, dat je zegt, ik had toch graag in andere reeksen gespeeld?
Nee, want ik heb er altijd zoveel plezier aan gehad. Ik vond het zo leuk om te doen dat ik... Nee.
Maar bijvoorbeeld collega's van de Kampioenen, bijvoorbeeld, die voelen dat wel af en toe. Ik weet nu niet of hij het voorbeeld gaf, maar ik denk spontaan aan Balthazar Boma, Marijn de Valk.
Ja,
dat is wel heel moeilijk om hem weg te denken van dat personage. Hè? Heeft dat jou soms gehinderd in andere televisiewerk?
Denk het wel, ja.
Ja?
Denk het wel, dat ze zeggen, nee, toch liever hem niet, omdat hij is te fel Pol.
Ja. En zeiden ze dat jou ook, of was het toch achteraf, want het zal wel dat geweest zijn? Dat ik
nee, sommigen zeiden dat wel, ja.
Ah, ja.
Ja.
En wat heb je zo mislopen, is een groot woord, hè, maar...
Nou, nee, durf niet zeggen. Het heeft lang geduurd. Ik ben dan nog niet zo heel lang geleden, maar toch ook even mogen meedraaien in Thuis.
Ja, ja, tuurlijk.
Zo. In het begin was dat toch ook altijd van... Maar die nieuwe producers die er waren, die trokken zich dat precies niet zo aan.
Oké, okay, ja, dat is goed.
Speelt je maar André.
Ja, het lief van Yvette.
Het lief van Yvette, ja. Ja. Ik zeg, ja, ik zal dan maar André spelen. Hè. En dat was heel tof om te doen ook. Maar jammer genoeg, het zijn wel twee gestorven.
Ja, inderdaad. Yvette is als laatste komen te gaan. Ja, maar ja, inderdaad.
Ja. Bob Davidsen stelt voor Merlina, geschreven door Dick Durver in een productie van Lambert van de Zijpen. Hier zie je Polycarpus Stak, alias Paul de Matroos. Zijn codenaam is Waterman en zijn beroep, nou ja, ook detectieve.
Ik zou het met jou graag eens even hebben, hè, om het toch een beetje chronologisch te houden over Merlina, hè, want daar word jij heel vaak op aangesproken. Ja. Zo die sfeer die reeks uitademde, dat heeft heel hard een impact gehad op mensen. Hoe was de sfeer eigenlijk onderling, zo op en naast de set onder de acteurs?
Oh, goed. Ja, we waren ook met een beperkte groep, uiteraard. Hè. Merlina was geen grote ploeg. Van bureau Merlina waren we maar met vier. Hè. Dus, ja. Dus dat klikte nog. En het klikte vooral heel goed met Jan Reuzes. Dus degene
Napoleon.
Die Napoleon speelde.
Ja, natuurlijk.
Allee, met mij was dat formidabel zo. Okay. Ja, de vrouwen, dat was meer een beetje getater onder elkaar. Maar wij. En ook misschien omdat ik dan samen met Jan nogal veel optrok in die tijd, omdat wij dus een soort van kinderprogrammaatje hadden in elkaar gestoken om op te treden voor kinderen. We werden gevraagd ook.
Okay.
Dus, nou, dan kunnen we best iets op, wat dan enkele sketchen laten schrijven. Mm-hmm. En die voerden wij dan op met wat spelletjes ertussen en zo. Hè. En dat was leuk om te doen.
En waren jullie dan Napoleon en Paul?
Ja, als Napoleon en Paul. Ja, kwamen wij ons met ons kostuum.
Jouw vissersjas. Met hoedje.
Ja, met de parafix uiteraard.
Ah, ja.
die moesten zeker vast bij zijn en zo. En Jan die had er in het begin zo wat schrik van. Hij zegt, ja, ik wil dat wel doen. Zegt hij, oh, maar op theater, ik heb zo'n schrik. Ik kreeg wel op de scène staan. Zeg, Jan, trek je dat allemaal niet aan, dat komt allemaal niet in orde. En zo. Wat moet je inspelen dan op de kinderen? Hè?
Ah, ja,
dat is zeker. Dat was zo'n leuke namiddag. En aan de zekere tijd, hij deed dat ook heel graag. Ja, we hebben hier nog in het Phoenix ook nog opgetreden.
In Grimberg, hè?
Wow. We hebben op veel plaatsen opgetreden.
Ja.
We hebben toen heel veel gevraagd. Dat was leuk om te doen.
En dat was ten tijde van Merlina op televisie dan?
Ja.
Ja, toen het voor de eerste keer liep. Ja, Oké. Okay.
En want toen het gestopt is, toen vroegen ze mij nog, omdat mijn personage bleef doorlopen. Maar dan deed ik het alleen, dan ging ik spelletjes doen. Maar nam ik altijd een visuele attractie erbij. Een goochelaar ofwel twee goochelaars ofwel zoiets.
Ja, ja, tuurlijk. Compagnon de route.
Ik heb dat nog geregeld gedaan. Dat was leuk om te doen.
Amai, super, ja, heel tof. Je zei het zelf, Jan Reussen, de Napoleon, is helaas al een tijdje overleden.
Ja.
Maar dat was toch een grote meneer op dat moment, hè?
Ja.
Als acteur.
Ja. Maar Jan had ook nooit verwacht dat het zo'n succes zou hebben. Want hij zei me op zich gewoon, ik heb dat nooit meegemaakt. Ik heb niet in alles gespeeld, hè, zegt hij. Ik heb vroeger in Schipper als Mathilde gespeeld. Ja. Ik heb Slissen en César gespeeld. Ja. Ik ben nog nooit zo aangesproken geweest als nu, zei
hij. Ah, bon?
Hij was eens met zijn vrouw naar Amsterdam geweest. En daar werd hij aangeklampt. We kregen ook veel reacties uit Nederland.
Ah, ja.
Ongeveer 1/3 van de mensen die schreven en zo, die waren brieven die uit Nederland kwamen.
Serieus?
Ja, het was daar zeer populair.
Maar keken die dan naar de Vlaamse televisie?
Vlaamse televisie.
Ah ja, oké.
Okay. Ja.
Amai, want vaak hoor je het omgekeerd. Hè? Dat was bij ons zogezegd niks te zien. Hè?
Ja, en wij kijken ook veel naar Nederlandse televisie.
Ja.
Nee, maar zei dat was zeer populair in Nederland. Ja.
Ah, cool.
Ja.
Amai.
En hij zei, ja, dat heb ik nooit meegemaakt. Zijn met mijn vorige feuilleton. Dus,
ah, schitterend.
Ja.
Allee, jong, heet tof. Oké.
Het was wel, Merlina. Bob Davidsen wou iets doen, na de opkoper. De opkopers was een beetje, we zeggen, Bob, jong, altijd in datzelfde decor. We hebben geen armslag, hè. We zijn toch een beetje uitgebabbeld en zo. Ja, iets nieuws beginnen. Wie moeten we vragen? Schrijvers. Want dat was natuurlijk altijd het probleem om goede verhaaltjes te vinden. En ik deed toen op dat ogenblik iets voor Bob Davidsen. Ik deed de spelregie van de Triangle Club.
Oh God,
en dat was dus met Nicole en Hugo. En er gebeurden waren zeer eenvoudige verhaaltjes. En er werden enkele liedjes in gezongen die telkens op dezelfde melodie gingen. Die werden telkens ingezongen door Nicole en Hugo. En we hebben er niet zo heel veel van opgenomen, want op een zeker moment was het geld op. ik weet nog zeer goed, we waren aan het opnemen in Dilbeek. En tijdens de opname kreeg ik een telefoontje van Bob Davidsen. Ja, Paul, zeg, je moet aan de mensen zeggen dat het gedaan is, wat geld is op. Zo, Bob, ja.
Wat moet ik doen? Waarom moet ik dat doen?
Moest ik aan Nicole nu gaan zeggen, joh, nu heb ik toch slecht nieuws gekregen. Ah. Ja. En toen was het, ja, ik zeg, Bob, jong, je zou toch nog iets moeten doen, hè. Oh, iets nieuws, hè. Maar in een van die afleveringen van de Triangle Club, daar had, dat was dus ook altijd met een gastzanger of zo bij. En we hadden eens beroep gedaan op Jef Elbers, een Brusselse volkszanger in de tijd van Leopold II en weet ik al.
Ja, ja.
En die zei, ja, zegt hem, ik heb daar nu niet mee gedaan, maar ik vind dat verhaaltje niet zo goed. Mag ik zelf een keer niet schrijven voor de Triangle Club?
Mm-hmm.
Ik zeg, oh, Jef, als je dat kunt. En hij schreef twee synopsis en dat was zeer goed.
Oké.
Okay. Ik ben Bob Davids, ik zeg, Bob, dat is geen stof. Ah, we gaan het opnemen. We hebben er één van opgenomen, ja. Het tweede niet, want er was één dat gesneuveld was omdat het geld op was.
Okay, ja.
Maar dat was echt heel leuk. En daarom zegt hij zelf, ik zeg, zou jij niks voorstellen, jongen, om zoiets? Oh, zegt hij, ik heb een idee over een detectieve serie.
Okay. Ja.
En zo heeft hij iets binnengedaan van Merlina. En, ja, dat was een schot in de roos. Moet ik zeggen.
Dus Jef Elbers was toen een volkszanger, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar iedereen denkt, en dat is dan een schuilnaam natuurlijk, Dick Durver wordt altijd gezegd van dat is de scenario-schrijver.
Hij schreef dus, als hij voor kinderen schreef, was het Dick Durver.
Want ik had ook gelezen dat Jef Elbers op een bepaald moment had hij een partijkaart van de Vlaams Blok, dacht ik. Had dat daar iets mee te maken? Lag dat gevoelig of zo? Dat hij moest...
Maar toen bestond die, geloofde niet, toen we ermee gestart. Ofwel, misschien...
Goh ja, jaren 70 denk ik toch, hè? Dat Vlaams Blok ontstaan is? Ik denk het wel. Zo de oprichting Karel Dillen en zo, ik denk dat dat...
Was dat in 70? Ja, dat bestond het wel al. Maar toen was daar, of ja, toch nog zo geen sprake over, hoor. Er is alleen is toen ze zo doorgebroken zijn, toen ze heel veel winst hadden. Dan is er even commotie geweest, omdat hij in Brussel al reclame had gemaakt en zo.
Ja.
En dat viel dan bij sommigen wel in slechte aarde.
Ja, want dat heeft hem een beetje tegengewerkt toch in zijn carrière, dacht ik.
Ja.
Dat inderdaad. Hij daar...
Ja, inderdaad. Ja.
Oké. Okay.
Dat is juist. Ja,
Jef, Dick Durver. Ik herinner mij dat, omdat dat ook in de beginherinneriek van Merlina, toch? Hè?
Ja.
Werd dat nog gezegd wie de scenario schreef? Hè? Dat
gebeurt
niet meer.
Ja, geschreven door Dick Durver.
Ja, dat was ook zo.
Anton Kogen die dat voor...
Ja.
Anton Kogen, die jammer genoeg een 14 dagen geleden nu een hersenbloeding heeft gehad.
Ik heb het gelezen, ja.
Het schijnt dat hij niet meer kan spreken. Hopelijk komt het nog in orde.
Ik hoop het, ja.
Ja, dat is nu...
Ja, is dat iemand, hij of andere mensen van de cast van Merlina, hoor je elkaar af en toe nog? Of is dat...
Ja, wij horen elkaar nog, maar dat heb ik nu gewoon vernomen.
Ja, in de pers of zo. Zeg, en zo, om terug te gaan naar Merlina. Je zegt, hè, want de opkopers en zo, dat was effectief een heel statisch decor. Merlina was eigenlijk al een beetje
mochten
de bedoeling...
Mochten we buiten gaan,
Voilà, je mocht een keer naar je buiten.
Ja, mocht ik buiten spelen.
Wat zijn zo de gekste, de zotste plaatsen waar jullie opgenomen hebben eigenlijk? Want ik heb veel gezien, maar...
God, ja, wij, het was een beetje een avontuur natuurlijk. Hè. En we profiteerden er dan ook van om eens met een helikopter te vliegen. Dus bijvoorbeeld in een van de afleveringen werden ik en Ann, Mieke Boeven dus, neergelaten vanuit de helikopter.
Met die Sea King?
Met de Sea King. Ja, ja. Neergelaten op een boot. Dus dat was een keer stof om iets te beleven. Hè. Ik deed dat te graag. Ik was vroeger al een fan van stripverhalen en nu mocht ik dat... Hetgeen dat die daar beleefden al, mocht ik ook zo...
Toch eens in dicht.
Ja, een beetje beleven. En zo.
Schitterend.
Dus ik vond dat wel heel knap. En we kwamen op veel plaatsen dan. Zo,
ja.
Ik vond dat echt heel tof.
Maar ja, op een bepaald moment bengelt Polleke ergens onder die Sea King. Dat was echt?
Dat was echt, ja.
Ja?
Ja.
Dat was geen pop of zo?
Nee, dat was...
Oh, jong. Want jij gaat er nog wel tekeer, hè?
Ah ja, want
dat was toch wind?
De wind, hè. De wind. Ah, ja. Mieke Boeven, die had wel een stand-in. Geen pop, maar een stand-in.
Ah ja, oké. Okay.
Ja, omdat zij durft niet zo goed, zei ze.
Oké. Okay,
ja. En dus, dat waren ze dan iemand anders, met haar kleren aan of hè, dus,
ja.
En, maar, natuurlijk, ja, we moesten haar zien neerkomen ook, dus op, op het dek, dan lieten ze dat, zij er even in, en dan...
Een beetje omhoog.
Ja, trokken ze haar een beetje omhoog. En dan terug naar beneden.
Oh jong. Ik heb ooit... ooit gelezen, maar ik weet niet of dat klopt. Er was waarschijnlijk ook op die boot, denk ik, was er een scène waar Paul de hele tijd een muts op had. En het heeft niet veel gescheeld of alle opnames moesten in de vuilbak.
Want door de wind, die was in het water.
Was dat? Ja, je was die kwijt.
Ik was die kwijt, ja. Ze hebben die wel opnieuw opgevist.
Ah, oké. Okay.
Ja, ze hebben ze kunnen opvissen.
Waardoor je die opnames nog konden gebruiken.
Ja.
Ah ja, tuurlijk. Ja, want je zit daar in het midden van de zee.
Ja, inderdaad. En dan zijn we ook is naar de Canarische eilanden mogen gaan. Oh? Dus daar twee afleveringen mogen opnemen.
Dat was budget plotseling.
Wel, het was wel een beetje gesponsord, moet ik zeggen. Want de reis werd ons aangeboden door de VAB of zoiets. In de tijd.
Okay.
Dus in feite kwam dat een hele goede koop. Nou, was dat allemaal niet zo duur. Was het nog goedkoper dan we hier opnamen. Want er was ook eens een aflevering, dat is wel mislopen. Dus de trein, de NMBS, die vroeg, wij hebben ook iets in Zwitserland. Ze hadden daar een kantoor of zoiets, en ik weet niet waarom. Maar hij zegt, misschien dat jullie iets kunnen doen met een treinreis, Zwitserland. En we zijn op prospectie geweest.
Nou ja.
De realisator, ik zelf, en de schrijver, Jevelbers, want die moest natuurlijk iets schrijven daarom. En met die mensen van Ginter, die daar dus woonden, we gaan iets schrijven. Jeff schreef iets. En op een zeker moment, alles was klaar om te vertrekken. En kregen we een verbod van onze baas, Lambert van de Zijpen.
Oei.
Omdat, het was iets met de techniek. De techniek, hij zegt, die mogen hun uren niet rekenen als ze naar Ginter rijden. Want die mannen profiteren te veel, zei Lambert. En ik zei, dat is syndicaal akkoord. Van als wij hier voor ons uren rekenen. Ja. Hoewel ze niks moesten doen. Lambert zei, je mag niet gaan. Klap.
Oei.
Ik natuurlijk kwaad. Alles moeten afbellen daar in Zwitserland. Want daar ook al voor logies en zo was alles in orde. Ja, alles af. Ik zeg, verdorie, dat vind ik nu toch jammer. Ik zeg, nu gaan we een keer gaan opnemen in Limburg. In Maastricht. En op de grensstreek. Dat heeft ons veel meer gekost, denk ik.
Dan die reis naar Zwitserland.
Dus
het is effectief niet doorgegaan?
Het is niet doorgegaan.
Ah, verdorie.
Gewoon door een beetje interne strubbelingen.
Ja, ja.
Met techniek en de baas en onze baas.
Ja, kijk, dat hoort erbij zeker, hè?
Maar nu zouden ze gaan protesteren met gele hesjes.
Toen was het allemaal nog wat braver. Ja. Zeg, Lea Cousin is natuurlijk onsterfelijk geworden als tante Merlina.
Ja.
Klopt het dat jij haar ergens ontdekt had in een theater?
Ja, ik was gaan zien. Ik weet niet meer welk stuk het was. Ik had haar gezien. Het was in de Beurschouwburg, geloof ik. En ze speelde toen iets. Ik weet niet meer. Ik weet niet meer welk stuk. En als figuur, ik zeg, dat lijkt me nog zoiets te zijn. Zo'n madame die...
Van want te weten,
Inderdaad, zo is het gelopen voor haar.
En zo heb jij je haar voorgesteld, of misschien zelfs eerst aan de bazen van, zeg, moeten we haar eens niet proberen vragen om eens mee te spelen bij iets?
Nee,
hoe gaat dat dan?
Ik heb daar met haar een afspraak gemaakt. In Strombeek, denk ik, in het cultureel centrum, als ik me goed herinner. Ik zeg, kom, we gaan eens praten. En zie jij dat zitten, zo'n figuur? Ja, het was zo enthousiast.
Ah, super, ja.
In Strombeek-Beveren was zo'n beetje de ontmoetingsplaats als ik iemand moest vragen. Loes van den Neuvel bijvoorbeeld. Dat was dan
Juffrouw
voor
Pluim,
Juffrouw
tuurlijk.
Pluim voor Postmusics. Ja. Die heb ik daar ook laten komen. Ik had daar ook gezien, Loes. Of Loes had zelf geschreven van, is er niks voor mij, want ik zou een keer graag... En ik kende Loes zo een beetje. Ik kon eens praten. En, over Juffrouw Pluim gesproken, de figuur zo.
Die bestond al. De figuur bestond al.
De figuur bestond al, ja.
Ja.
Zou dat niks voor jou zijn? Ja, goed. En iets nadien is ze dan... Begonnen in de kampioenen.
Ja, tuurlijk. Dat was ook begin jaren 90 natuurlijk.
Ja, ze zagen haar waarschijnlijk bij ons bezig en zeggen, dat zou misschien een goede Carmen zijn en zo als figuur.
Ah.
Een echte tegenpool van Juffrouw Pluim.
Ah, ja.
Juffrouw Pluim was dus echt een...
Een beetje een opgetutte...
Mathieu Vu en zo. Dus,
ja.
Maar dat was dus een totale tegenpool.
Op het eerste gezicht gelijkt het een doodgewone paraplu. Maar je moet weten hoe het marcheert. Het is een geheim wapen. Ik ga het parafix noemen. Als je hier op dat knopje drukt, als alles tiptop in orde is natuurlijk, dan komt er een straal uit die iemand voor een tijdje in een ijsblok verandert.
Oh.
Ja, in een ijsblok. Gewoon op dat knopje drukken en...
Het bekendste gebruiksvoorwerp of uitvinding van Napoleon is natuurlijk de parafix, de paraplu, die iedereen kon bevriezen, dat was het. Hè?
Ja.
En jij hebt die nog, hè?
Ik heb die nog, maar die gaat zo goed niet meer.
Nee, de batterij is plat.
De batterij is plat,
Maar die ligt effectief, dus het stuk?
Ja.
Jij
ja.
hebt dat.
Het was zo'n zeer eenvoudige paraplu waar binnenin dus een systeem met draadjes was verwerkt. Mm. En aan het uiteinde een lampje en met een knopje. En als ik daarop drukte, dan ligt dat knop, dat lampje op.
Zo, ja.
En ja, en dan elektronisch.
Ja, dan komt zo'n straal uit.
Een straal uit. Ja. Uitkomen en zo, hè.
Dat was schitterend. Amai, ja.
Dat was zeer eenvoudig.
Dus eigenlijk is het ziet eruit als een normale paraplu wel, maar...
Ja. Het enige wat was dat lampje en dan dat knopje. Ik trad daar dus veel mee op, zoals ik gezegd heb al, met Jan Reuze. Ik had die dan bij en ik liet aan de kinderen zien. Ik zeg, maar pas op, niet aan dat knopje. En ja, ze hadden daar toch sterk van, hoor, om eraan te komen.
Ja, dat is goed, ja.
Als daar iets uitkomt...
ja, voor je het weet sta je daar bevroren.
Ja.
Schitterend. Zijn er zo nog zo dingen... van Marina of andere programma's die je achteraf mee hebt mogen naar huis nemen? Zo'n soort van...
Wat ik wel heb, dat is meegenomen, dat is het kostuumpje dat mijn dochter aan had in Carolientje. En ik heb het
Salopetje.
Salopetje. Dus dat heb ik ook meegenomen. Ja. Dus ik kan daar niet meer in, maar ja, dus aan denken. Hè.
Ja.
Ik had ook één. Ik had altijd twee voor Marina. Twee debardeurs.
Mm-hmm.
Ik wisselde af en toe eens af.
Ja.
En een van de twee heb ik ook meegenomen.
Oké, super.
Maar die heb ik eens weggegeven voor een goed doel. Iemand iets vroeg voor, ja, heb je niks van Marlina voor een goed doel?
Ja.
Ik zeg, ja, de parafix, dat ga ik nu toch niet.
Dat is delicaat.
Ja. Zeg, maar die debardeur, die heb ik dus weggegeven.
Allee,
en wat ik ook had, was de jas van Napoleon. Dus de
witte?
De witte. De witte, ja, stofjas in feite.
Oké. Okay.
Die had ik ook. Maar... die is nu bij een verzamelaar van... dat was... ik geloof dat hij aan de universiteit werkte van Leuven. Dat was een jonge gast die toen juist afgestudeerd was. En die was fan van... die kende alle afleveringen van buiten. Die wist meer wat er gebeurd was dan wij zelf.
Dat
was ongelooflijk. En zou ik dat niet mogen hebben? Als ik zei dat, ik heb het hem gegeven.
Postmuziek was eigenlijk... toch nog dat tikkeltje spectaculairder qua beelden. Tuurlijk.
Het was ook beter gemaakt. Het was allemaal snediger. Het was vlotter. Ja.
Ja, inderdaad.
Dat was een groot verschil. Ja. Het was dus over het miljoen telkens. Elke aflevering werd zeer druk bekeken.
Okay.
Voor een jeugduitzending, dus niet in primetime ging. Hè.
Nee.
Het is ongelooflijk hoe populair het was. Maar, ik weet nog heel goed, toen we begonnen met Postbezix. De week voordien hadden we dus ook nog heel goede cijfers. We hadden, het was minder dan Merlina hoor. Maar de start van VTM, en ineens was dat gehalveerd.
Oh? Dus dat had wel invloed, maar dan op de kijkcijfers.
Ja, ineens waren we gehalveerd.
Oei.
Dus de velen die dan zeiden, oh, we gaan toch naar VTM kijken. Ik zei, oei, wat is dat, wat gebeurt er hier?
Ja. Dat was even aanpassen dan.
Ja, natuurlijk. Dat was zeker even aanpassen.
Maar toch heeft op ons muziek heeft toch vrij lang gelopen, hè?
Ja. Zo. 5 jaar en het heeft heel veel succes gehad ook.
Mm.
Waren er natuurlijk ook die... vroeger zaten we op de eerste zender, was het maar één zender, maar met ons muziek vlogen we naar, hoe heette dat toen, TV2 of zoiets?
Ja, het latere Ketnet, een Canvas.
Dat was al een voor sommige mensen al wat moeilijker.
Om
te vinden dat.
Ja, okay,
om het te vinden en zo.
Yeah.
Maar dan ineens VTM, ja. En dan... maar VTM heeft ons, mij alleszins ook benaderd om te vragen van, kunt je niks voor ons maken?
Mm-hmm.
En er zijn wel contacten geweest en al tamelijk ver in onderhandelingen, moet ik zeggen.
Mm-hmm.
Maar ineens kwam er dus die 5-regelverbod. Dat ze geen reclame mochten maken 5 minuten voor en 5 minuten na kinderuitzending. En daar hebben ze gezegd, nee, we gaan het niet doen.
Oké.
Okay. Dat kost te veel. Anders hadden zij natuurlijk, ja, er is, zijn bedrijven genoeg die willen reclame maken voor kinderproducten en zo. Hè.
Dus ah ja.
Maar nee, alleen die 5-regel, die 5-minuten-regel, dat
ja,
was
ja, dat was een nieuwe wetgeving toen, dat is waar. Oh, ja. Man. Wat voor zo'n projectje was dat? Wat stond er dan op stapel?
Ook een soort van feuilleton. Ik had een voorsteltje binnengediend, een soort van feuilleton. Hippolytus heette het, geloof ik. Hippolytus. Ja. Maar het is in feite nooit verwezenlijkt. Dus ja.
En wie was dat, Hippolytus? Was dat dan ook een soort van detectieve? Of
nee? Nee. Het was in feite een... Hippolytus was een klein robotje.
Oké. Okay.
Daar rond speelde het zich af met allerlei avonturen. En zo.
Ja.
Maar ja, het...
En jij zou opnieuw Polycarpus Tak zijn, of niet?
Dat weet ik niet meer. Ik zou er alleszins in meegespeeld hebben. Ja, ja. Maar ik weet niet of het die figuur was, want daar moesten we natuurlijk altijd mee opletten.
Auteursrechten en zo.
Ja. Nu ja, ik geloof wel... Ja, ik weet niet bij wie, wie die figuur lag. Was dat nu bij de van VRT? Was dat van mezelf? Ik weet niet juist.
Ja, dat is moeilijk, hè?
Ja, ja, dat is moeilijk.
Ja, ja, ja. Weet ik niet. Oké. Okay. Jammer, zeg dat we Hippolytus zo
was. Ja, Hippolytus... Het was iets met Ippo alles. En ja, oké. Okay. Ja, ik denk dat niet.
Klein robotje.
Maar ik moet dat thuis nog liggen, hebben dat voorstellen. Maar...
Ja. Maar op
een zeker moment moet je iets zeggen, dat is adieu gedaan.
Hè. Ja, jammer toch, nee?
Ja, tuurlijk, tuurlijk, zeker, maar ja.
Ja. Want VRT heeft het ook nooit opgepikt, of dat was misschien niet de bedoeling.
Nee, niet voorgesteld dan.
Niet voorgesteld, nee.
Dus ze wilden echt breken ook met alles wat er was. Ze wilden nieuwe dingen hebben. Bijvoorbeeld Karrewiet kwam dan, een soort van journaaltje voor de kinderen. En dan, ja, het moest allemaal iets nieuws zijn, iets... Ja. En pas op, Studio 100, die zagen daar natuurlijk wel heel wat mogelijkheden in. En die, die gingen dadelijk met de CEO van de VRT dan. Hey, wij zijn een eigen bedrijf begonnen, je moet ons steunen en zo. En die hebben wel heel wat losgekregen uiteraard.
Tuurlijk, ja, inderdaad. Met alle gevolgen, ging ik zeggen. Maar de rest is geschiedenis.
Ja.
Hè? Ja.
Ja, ja, zeker.
Heb jij nooit met Studio 100 samengewerkt?
Samengewerkt? Nee, ik heb wel een keer iets gespeeld in een van de afleveringen van... Hoe heet dat weer? Dat loopt nu nog, denk ik. Maar ja, dat was maar
Megamindie of zo, nee? Of Megamindie of zo, nee?
Nee. Nee, die hebben te veel gepikt van ons. Dat zou ik niet hebben gedaan.
Lijkt het een beetje te hard op Merlina, bedoel je?
Ja, natuurlijk.
Ja?
Ja. De figuren. De opa, of hoe heet het daar?
Frits van Kuik. Ja.
Ja, dat is Napoleon uiteraard. Hè. En dan de uitvindingen. Er zijn uitvindingen die Napoleon heeft uitgevonden. Die zij met een andere naam gebruiken.
Serieus? Dezelfde?
Ja, ja, ja. Ja. Enfin, ze mogen dat doen voor mij. Maar,
ja, ja.
Nee, het was iets van een reeks die nu nog loopt, geloof ik. Wat loopt er nu allemaal van?
Wat heb je zo, maar Ghost Rockers?
Ghost Rockers, maar één aflevering maar.
Zo. Ah, leuk.
Nee, maar in het begin, toen ze begonnen met Studio 100, dan ben ik wel met Hans Bourlanges gaan praten. Want hij zei, zou jij niet bij ons komen? Jongen, zo? Maar ik had daar in feite geen zin in.
Dus hij heeft het jou wel voorgesteld?
Maar, het was voor een keer een vraag, zo, van, zou je een keer...
Maar je zegt dat zelf niet echt...
Nee.
En waarom?
Het is een beetje te commercieel.
Te commercieel, ah, ja, ja.
Ja, en... Nee.
Oké. Okay. Ik vroeg mij af, in Postbusiek zijn er veel BV's komen opdraven. Dat was op dat moment nog niet echt zo veel gedaan op de openbare omroep, denk ik, in dat soort reeksen. Die kwamen dan opdraven als zichzelf. Hè. Ik herinner mij... Een aflevering met Michel Follet, Rita de Neve zat daar ook ergens in. Zelfs John Massis, toch?
Dat was Merlina.
Was dat Merlina nog?
Ja. Nu, dat is begonnen bij Merlina, hoor.
Ah, toch,
dus
ja.
Dus chef die de scenario's schreef, die zei, we moeten die mensen, alleen van de visuele sector noemde hij dat, dus we moeten die steunen. Die moeten af en toe een keer iets... Ik ga die er af en toe eens inschrijven. Mm-hmm. Ik zeg, ik vind dat wel tof. En onder andere John Massis... God, we hebben nog allemaal gehad. We hebben er verschillende gehad, hoor. Willy Sommers, uiteraard.
Ja.
Ik weet dat hij iets wou schrijven met een zanger, met een bekende zanger van ons. En we hadden een Wiltura gevraagd.
Oké.
Okay. Had met Willy nog afgesproken, recht tegenover de VRT. Ik dacht, heel goed. Ja, ik ga dat doen, iets. Dan krijg ik een telefoontje van hem. Nee, ik mag dat niet doen. Want het verhaaltje was dat die zanger verliefd werd op Anne. Dus, en dat was toch in Merlina.
Mieke Boeven, ja.
Ja, Mieke Boeven.
Ja.
En Wil, iedereen weet, Wil is getrouwd. Dat gaat niet.
Voor zijn imago dan?
Voor zijn imago.
Oh jong.
Ja. Dus dat ging niet.
Oké. Okay.
Ja, wie gaan we nu vragen? Ah, Willy Sommers. Ik was nu niet getrouwd.
Ja, vanaf. Iedereen
had wel eerder of daar een lief zitten. Maar,
ja.
En Willy die deed dat heel graag. Oh ja, dat is tof. Ik heb vroeger nog amateurtoneel gespeeld en zo. Ja, dat was in Merlina. Die heeft nog niet meegedaan. Ja.
Ah, leuk.
Hij heeft in Postbezix ook meegedaan natuurlijk. Maar dat was in...
dat wist ik niet. Ik ken alleen de aflevering van Postbezix, ja.
Nee, in Merlina ook.
En dat is schitterend.
Ja, okay. Ja.
Jan Bardi. Die ook
raar, ja.
Gokkelaar.
Maar ik weet nog, er was opname in Lanaken, hadden we toen.
Ja.
Ik zeg, Jan, ga jongens vanavond trekking van de lot, we moeten balken zetten, nummers. Maar het is toch niet gelukt.
Chito. Goed geprobeerd wel, ja.
Ja, ja. Maar er zijn er een heleboel, hoor. ontsnapt me nu, maar... Paul van Imst.
Ja.
Maar dat was Paul Zuzix wel. Ja. Paul van Imst, Michel Preud'homme en Wilfried Vamour.
Serieus? In één aflevering. Duivels toen.
Ja, de... Ja, Paul van Imst speelde
van
toen
al Van Imst misschien niet meer, nee.
De Gouden Schoen, eerder de aflevering, geloof ik.
Vonden die dat leuk om mee te... Vonden die dat fijn? Of wat is het van... Oh ja,
Wilfried Vamour, die vond dat heel leuk.
Ah ja.
De Pol, ja, de Pol ook. Ah, ik kende de Pol van vroeg, ik ben naar school geweest, hè, met Paul van Imst. Dus ja. Alle dezelfde school gezeten. En hij woonde ook in Bijgaarden, dus
ja.
Ik ken hem heel goed. Ja, doet toch, alhoewel dat hij ja, altijd zo'n beetje schrik van heeft, op televisie kan ik dat zo goed niet hebben.
Ja, want dat had dan toch eerst te maken, ze spelen natuurlijk bijna altijd zichzelf, maar het was eigenlijk zo'n soort van, die mensen zitten erin, dat is leuk als gimmick, maar goede acteurs waren dat meestal
nee,
niet.
Nee, nee, helemaal niet.
Nee, ja.
Maar ja, ze moesten zichzelf spelen. Hè.
Ja.
Dus, ja.
Ja. Is dat niet soms het moeilijkste, uzelf spelen?
Maar het werd dan zo in hun leefwereld altijd... het speelde zich af in hun leefwereld. Preud'homme was op training dat we hem gingen bezoeken. Hij stond er... Hij, had juist, hij was bezig met de training. Het was maar tijdens een pauze dat we gauw even bij hem konden gaan.
Ah ja, serieus?
Ja, ja, ja. Ja zo.
Ah, dus die was echt aan het trainen en ja, dan tussen tuurlijk. De soep en de patatten opnemen.
Ja, ja, ja. Dat was het, ja.
Oh my. Allee, jongen, dan mocht je eens naar buiten, dan moest het nog rap gaan ook.
Ja, ja. Bij Paul van Imst was bij hem thuis. Dat nog. Ah, wel, ja. Die was dan bijna vergeten. Die zat in zijn koffiefabriekje daar. Gelukkig was dat niet verder vandaan. Zijn vrouw nog belde. Hey, Paul, jongens, zit dan hier voor televisie? Oh, ja, ja. Is gauw afgekomen.
Schitterend. En wat, dan echt zo gewoon even de tekst doornemen en spelen?
Ah ja, maar dan, ja, wat moest hij doen? We waren op zoek naar een gouden schoen die verdwenen was. Zoiets was het verhaaltje. Ja. En we gingen zien bij de mensen of dat hun gouden schoen niet was die verdwenen was en zo. Hè.
Ja.
En dan kwam hij de deur op doen. Ah ja, Paul, we kennen elkaar nog van school. Zoiets was dat. Zo. En dan ga je gouden schoen nog. Ach, zal ik jou kijken? Zoiets.
Schitterend, ja. Okay.
Heel moeilijk was het nu niet.
Nee, maar toch leuk om ze dan in te krijgen.
Ja, ja, ja.
Want op dat moment grote
sterren. En Vamour, die deed het heel graag.
Ah, super.
Ja, ja, die vond dat heel tof.
De intro van Postbus X, dat clipje,
ja.
Dat speelt zich eigenlijk volledig af in Bellewaerde. Er is zo'n moment waarop jij in een kostuum kruipt van die mascotte, die leeuw. En dan gaat die kop eraf en dan drink je een glas melk.
Ja.
Ik weet dat glas melk, dat was een soort van afspraak. Hè? De melkbrigade, ja. En onkel Bob was daar al mee bezig, dat moest, hè, om kinderen te leren melk drinken.
Ja.
Maar wat is dat met Bellewaerde? Want jullie hebben daar één aflevering gezeten, maar voor de rest nooit. Hè?
Twee, geloof ik.
Ja?
Ik denk twee.
Ja, dus ja, twee van alle seizoenen eigenlijk. Wat nog?
Wel, nee. Toen Merlina gedaan was, stelden we dus voor om iets nieuws te beginnen, Postbus X. En toen was Bob Davis al weg. Ik weet het, het was bij Lambert van Zijven. En Lambert zegt, ja, maar we zitten hier toch met een probleem, want ja, het kost veel geld en we hebben geen geld of zoiets. Hè. En ik zeg, maar ik kan geld zoeken. Ja, we mogen normaal geen geld aanvaarden, zegt hij. Dus van de staat, we zijn wij een parastataal. Dat gaat niet, maar enfin, ja, probeer maar. We zullen zien wat voor een akkoord dat we met die mensen kunnen sluiten. En ik ging bij Guske Lansier, even de naam niet zeggen, dat was een presentator. Die werkte toen, het was een presentator, die trad op bonte avonden als ze een presentator nodig hadden en zo. Maar die werkte ook bij Bellewaerde. Hij zorgde daarvoor de attracties die er waren.
Ah?
Dus... ja, er waren soms van die artiesten die uit Canada zelfs kwamen om te duiken in dat,
telkens attracties. Van die shows, hè.
Van die shows, ja. Ik zeg, Guust, jong, ik zou moeten geld vinden. Ah, zegt Guust, ik ga niet met Bellewaerde praten. Want ja, kinderen... Of,
ja, natuurlijk,
dat is toch iets dat...
En Plopsland bestond nog niet.
Bellewaerde ging akkoord om een som... sommetje, zal ik maar zeggen, wat zoveel was dat allemaal niet te geven. Maar op voorwaarde natuurlijk dat wij dus... Enfin, dat ze aanwezig waren in een aflevering, zeker één aflevering,
ja,
die nummer twee gedraaid hebben, plus in de generiek.
Dat was de deal.
Dat is de deal.
Er zijn heel veel, allee, ik weet niet van buiten, 6-7 seizoenen gemaakt, denk ik, van Postbus X.
Vijf?
Ah ja, er zijn er 5 gemaakt, maar dan die generiek, dat is toch van begin tot eind meegegaan, hè? Of ben ik nu mis? Dus eigenlijk Bellewaerde... kwam mooi aan bod, hè, toch?
Kan ik geloven.
Dat, ja. En moest hij ze dan elk jaar opleggen? Of? Nee.
Nee.
Dat was een eenmalige...
Startkapitaan.
Voilà, en hop. Ja.
Dus,
tof.
Nee, voor hen. Dat was een promotiefilm in feite.
Een beetje, hè. Ja, vooral met jou als mascotte dan.
Ja, ja.
Zeg, dat melkhuisje, want je hebt inderdaad, daar zaten jullie heel vaak, hè, meer dan op een bureau bijna. Waar was dat eigenlijk? Was dat een studio? Nee.
Een studio.
Wel een studio?
Ja. De buitenopname, dus als we binnen gingen, dat was in de galerij in Hasselt. In de drie, ik weet niet wat de galerij heet, ik weet niet meer. Enfin, op de markt, dus de galerij. En dat was zogezegd de ingang, was een deur.
Ah, ja.
De ingang naar het melkhuisje.
Okay.
En daar kwamen we dus in de studio uit.
Wow, oké. Okay. En de Ravenburgse Post, de redactie, zo de drukkerij af en toe.
Dat was dus studio. Wow. De drukkerij, dat was bij het Belang van Limburg.
Ah, oké. Okay. Concentra toen nog zeker. Ja. Oké, okay. En dus de rest was studiowerk, dus jullie bureau, dat was studio?
Dat was volledig, ja. Dat was gans die wat dus een privéstudio in Bonheide. Dat was volledig alleen de redactie. En dan was er een kleinere ruimte voor het bureau van de chef, van meneer Rix.
Ja.
En dan nog een andere ruimte waar het melkhuisje was. Dat waren de drie...
Dus wacht, hè, je had het bureau van meneer Rix, je had jullie redactie en je had het melkhuisje. Ja. Dat was allemaal studio en al de rest was locatie. Je zag dat niet zo heel vaak. In het begin gingen ze af en toe de busjes leeg bij Postbus X. Hè. Postbus X was dan nummer 10 zo,
in
de muur.
Dat was in Deelbeek.
Ah, ik wou het vragen. Dus dat is het postkantoor van Deelbeek nu? Of?
Het bestaat nu niet meer.
Ah, is dat afgebroken of zo?
Ja, nee. Of wat, heeft een andere bestemming gekregen. De post is verhuisd naar de Nederlandse Steenweg nu. Maar
dus die kluisjes zijn er ook niet meer?
Nee, die zullen misschien op een andere plaats nog bestaan, maar die kluisjes bestaan niet meer.
Ah, potverdikke, oké. Okay. Zeg maar, Deelbeek komt wel jou vaak terug in jouw verhaal. Jij woont daar ook?
Ik woon in Grootbijgaard, dat is een deelgemeente van Deelbeek. Maar de realisator waarmee we begonnen zijn, want die heeft niet alles tot op het einde gedaan, die woonde in Deelbeek.
Ja.
Dus voor hem was dat gemakkelijk. Oh, we gaan hier opnemen.
Een beetje gaan scouten, ja.
Kon hij
maar hoe beland je dan, want alleen bij de krant dan snap ik het nog, hè, zo concentra, je moet daar je drukpersen hebben, ja, dat kan je niet zomaar, dat snap ik nog. Maar waarom rijdt hij in godsnaam naar Hasselt voor het melkhuisje buiten te filmen?
Ja, dat was een combinatie. We waren daar toch aan het opnemen voor, weet ik veel. En zeiden, dat zou hier een toffe locatie zijn. Ja, dan, eens dat dat vast ligt, dan moet je altijd
naar... je moet dan altijd terug gaan naar Hasselt, voordat je, bij manier van spreken, twee minuten.
Ja, dat wel. Maar we namen er verschillende op, hè. Dus van verschillende afleveringen.
Dus je wist al, we moeten een paar keer...
Ja, daar, uit exterieur van denk, kom aan, jongens.
Ah, serieus, hè?
Ja.
Maar kon je nog volgen dan? Soms moest je dingen spelen voor 6 afleveringen later dan.
Ja, maar dat gebeurt meestal, hè.
Ja, dat is wel waar, in thuis is dat ook en zo.
Natuurlijk.
Zeggen, in de eerste reeksen van Postbus X had je dan Jonathan Hicks, meneer Hicks, die het bureau eigenlijk achter de schermen en de redactie dan maar leidde.
20 afleveringen meegedraaid.
Jacques Vissenaak.
Jacques Vissenaak, ja.
Waarom is hij ermee gestopt?
Wel, omdat hij naar Frankrijk ging wonen.
Ah.
Nu, Jacques was ook iemand die uit theater kwam en hij had dus hier ook een eigen gezelschap, band is dat geloof ik, met zijn gezellin, Annelies Vaas. Speelden ze veel. Maar het is natuurlijk niet gemakkelijk op theater. Ze hadden al niet zoveel werk. En ik denk dat ze ook nogal met een beetje schulden zaten.
Okay.
En hij heeft even de vlucht vooruitgenomen naar Frankrijk. Ze zijn daar een soort van bed and breakfast begonnen.
Serieus, ja?
Ja.
O, jong.
Of een hoteltje geopend of zo. Ik ben er nooit geweest. Sommigen van ons wel en zo. Dat was degelijk. Maar ja, want ik zeg, Sjaak, ga je afkomen? Ja, ik ga afkomen, maar... Ja.
Om nog te spelen, bedoel je dan?
Maar dat was... Het was ergens tegen de Pyreneeën dat hij er zat.
Dat is even rijden.
Ja, natuurlijk. Dat was
met
en dat is ook de reden waarom dat de krachtpatser Bodo van Lierde weggegaan is. Want die Jacques had hem gezegd, je kan bij mij een beetje komen werken. Oh, krachtpatser, dat was goed. Maar moesten wij iemand anders hebben. Hè? Dan is de Rudy in de lamp gekomen.
En dat was dan Waldo.
Waldo.
Ja, tuurlijk. En die heeft eigenlijk de rest van de serie meegedraaid, hè?
Ja. En natuurlijk voor meneer X, we zeiden, we gaan geen nieuwe vragen, we gaan zijn dochter laten doen.
Die speelde al mee,
en die speelde al mee, hè?
Ja, de zwarte weduwe.
Ja.
Lulu Aartgeert.
Ja.
Dat is schitterend. Okay.
Ja.
En zo is dat gegaan.
Ja.
Het valt mij op. De verhaal die jij nu vertelt, je hebt in al die reeksen hetzelfde personage gespeeld en altijd meegedraaid, maar ik voel dat jij ook zo daar eigenlijk veel nauwer bij betrokken was dan enkel maar een acteur.
Ja, uiteraard. Ik deed in feite ook. Ja, ik deed de casting. Op duur deed ik de productie ook.
Serieus, hè?
Maar ja, Met Merlina hebben we vaak in Lennek gedraaid ook. Ik ben afkomstig van Lennek. En ik ken daar ook heel veel locaties. Dat, oh, dat zou misschien tof daar zijn.
Ja, Vlaams-Brabant was wel heel mooi vertegenwoordigd in die reeks.
Ja, dus, ja, dat wel, ja.
Ja, en niet zo ver van de VRT, dat speelt misschien ook mee.
Speelt zeker een rol, natuurlijk.
Ja. Ja, want anders die technicussen die te lang onderweg zijn.
Ja. Vanaf het ogenblik dat ze vertrekken op de VRT, beginnen een uur.
Ja, het is dat.
En ze mogen maar zoveel uur per dag werken, dus ja.
Anders moet je weer een of andere pretpark.
Ja, maar dat was met overnachting. En als we daar waren, dan moesten we op hotel gaan, want anders was het niet...
Oh, ja, het zal wel, ja.
Dat was niet haalbaar.
Heb je vaak moeten logeren tijdens opnames?
Ja, als we zo'n 2-3 dagen in Limburg of in Limburg moeten slapen.
Ja, natuurlijk. Oké. Super. Misschien om af te ronden, Paul. De acteurs van Postbus X of Merlina, van de cast, er zijn nog gelukkig heel veel van in leven, zal ik maar zeggen. Hè. Een aantal hebben ons al verlaten. Maar hoor je of zie je hen vaak nog? Een aantal mensen waarmee je
vaak
goed contact
hebt? Vaak is veel gezegd. Mieke Boven, die zie ik af en toe als we in Gent spelen. Ja, dan wel ga ik daar iets goeiedag zeggen. Ofwel komen ze wel een keer naar het theater of zo. Maar ja, dat is, vaak is dat dan weer. Lea, die zie ik zo 1 of 2 keer per jaar. Of af en toe is het in het theater dat we samen datzelfde stuk gaan kijken. Mm. Dat zij daar ook is. En de rest, niet zo heel veel. Rudy Dren heb ik nog gezien, als we in Antwerpen speelden en zo.
Waldo in Postbus X, hè?
Ja. Ja. En Ludo Hellings, die heb ik dan ook, was nu toch ook al een heel tijdje geleden. Hè.
Ja.
Want toen, ja, hij was blij dat hij terug in familie... Hij zit nog altijd, hoop ik. In familie.
Ik denk dat wel, hè. Ja. Ik heb een goede vraag.
Want toen ging hij uit bij familie beginnen. Ik ben blij, zegt hij. Ik ben blij dat ik terug is, want het is niet gemakkelijk op theater. Ik zeg,
werk vinden bedoel je dan? Ja. Want eigenlijk heb jij altijd, geluk moet ik het niet noemen, maar je hebt eigenlijk altijd de kans gehad om te blijven werken de hele tijd door, toch? Hè?
Dat is,
Een beetje een luxe blijkt dan.
Dat is dan een luxe, ja, inderdaad. Ja. Zoals die mensen van de kampioen, als die erin geraakt zijn, die ze ook niet gedacht hebben dat dat 20 of 21 jaar ging duren. Hè.
Nee, inderdaad.
Dus dat is, ja.
Oké.
Okay. Ja, want in het begin, de VRT is een zeer slechte werkgever, hoor. Ja, maar nee, dat is waar. Zeker vroeger, ik weet niet, nu zal dat misschien nog altijd zo zijn. Maar die waren goed voor hun personeel, dat vast was, de ambtenaren.
Ja. Nou, de vastbenoemden, dat ze zeggen.
De vastbenoemden.
Die zijn bijna uitgestorven. Hè, dat is,
ja, ze wachten er als de laatste.
Er zijn nog een paar.
Ze zijn er toch nog. En toen kwam onder andere Loes van Neuvelen bij mij. Ze zegt, Leuvel, zit ik nu bij jullie te draaien? Ik zit bij de kampioen te draaien. En in december heb ik niks te doen. Ik zou moeten gaan stempelen. Weet je hoe vervelend dat is, zegt ze. Als ik daar aan dat lokaal, want toen moesten nog gaan stempelen.
Fysiek, je naartoe gaan.
Ik word gedaan, hier zie je juffrouw Pluim of Carmen van de dingen. Ja. Ik zeg, Loes, dat is inderdaad waar.
Vernederend een beetje.
Dat kan niet. Enfin, ik heb haar toen het contract dat ze bij ons had verdiend, gespreid, zodanig dat ze ook in december niet moest gaan. Daar zaten ze toch soepel. Nadien hebben ze het dus veranderd voor die man van de kampioenen. Het was te populair en die hebben gezegd, jongens, Sony, hè, we gaan hier
een beter contract geven.
Een jaar of zoiets. Dus,
dus dat was in het begin allemaal freelance?
Begin allemaal. Allemaal. En niet alleen freelance, dan stond er ook nog een maximum. En een maximum is echt, ik bedoel echt een minimumbedrag. Maar dat was het maximum dat je mocht verdienen als freelance.
Ah, bon?
Als je daar boven van, nee, dat mag niet. Die verdient te veel bij ons.
Ah, dus de laatste aflevering mocht je niet meer meedoen om dat geld op.
Was dat zoiets van, dat kan toch niet. Daar moet ik zeggen, daar heeft Bob Davidse wel geen rekening mee gehouden. Dan zeg je, dat kan niet, dat is gewoon belachelijk. Want het was echt een belachelijk sommetje.
Absurd,
dat en wat we in het begin ook meemaakten, dat is nadien wel verbeterd. Maar zoals ik u zei, dat hij belde van, er is geen geld meer.
Ja.
Dat was dus oktober, november altijd. Dat was zo de gevaarlijke periode. Het geld is op voor dit jaar. Dat ook het geld op was om betaald te worden. En dan zeiden ze ons, nu ga je moeten wachten tot in februari.
Ah bon?
En dan moesten we wachten tot in februari. Dus soms kregen we natuurlijk een heel grote som, maar ook kregen we geen geld meer.
Dus 2-3 maanden dat er niks binnenkwam?
Ja, niks binnenkwam.
En dan werd dat in 1 keer terugbetaald?
Dat werd in 1 keer terugbetaald. In februari kregen we dan,
Maar jongens, toch?
Dat was... Maar dat is... nadien gestopt. Maar we hebben toch nog een heel tijdje meegemaakt. Hoor. Ik zeg, het was een zeer slechte werkgever.
Ja,
op dat gebied, hè.
En vooral als je niet weet van, hoe lang gaat die reeks hier nog lopen, toch?
Ook dat. Ja.
Heel onzeker.
Ja, die onzekerheid ook, uiteraard.
Amai.
Maar kijk, dat hoort wel een beetje bij het beroep van acteur.
Ja.
Nooit zeker.
Ja, helaas wel, inderdaad.
Ja.
Zeg, om af te sluiten, vloek nog eens een keer zoals Polleke Pol.
Akkerdje, maar hoe moet ik dat nu nog doen? Akkerdje.
Schitterend, dankjewel Pol. Dat was heel fijn.
Graag gedaan.